De schriftlezing op deze eerste pasdag in de middagdienst is genomen uit Lucas 24, de ontmoeting van de Heer Jezus met de Emmausgangers. Schriftlezing vanmiddag, Lucas 24. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 20... de versen 1 en 3, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdek, de God van vader Jacob beuren u in een hoog vertrek. En wat er verder volgt in Psalm 20, vers 1 en 3. Wij willen in deze paasdienst belijdenis doen van ons geloof in het feit en de zegen van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden met zondag 17 uit de catechismus. En daarna zingen uit Psalm 7 vers 1. Dat is een heel moeilijke wijs. Ik heb aan de organist gevraagd om hem niet te spelen zoals die hier staat, wat wijs betreft. Dus u hoort straks wel op welke wijs Psalm 7 vers 1 gezongen wordt. Luistert u goed naar de begeleiding. Dus Psalm 7 vers 1, na de geloofsbelijdenis uit de catechismus zondag 17 over het feit en de zegen van de opstanding van de Heer Jezus. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede worden wij, ook wij, door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. Wij lezen het Paasevangelie vanmiddag uit Lucas 24. En daarvan nader de versen 13 tot 35. Ik noem u als schriftlezing voor vanmiddag Lucas 24, vers 13 tot 35. Lucas 24, vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zeide tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben, om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover de lezing van het Paasevangelie. Zullen we eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, onmisbare God voor een leven dat echt die naam mag dragen. Wat een zegen, Heere, dat de weg naar boven open is voor alle die bidden hebben geleerd. En dat we mogen zeggen, tot in uw hart geven u, dat we u niet missen kunnen. En dat we u ook niet missen hoeven, want gij hebt de Vader gemist. O Heere, wat is dat wat geweest, in die diepe godsverlating, de drieëurige duisternis. Opdat allen die tot u vluchten, de stralen van uw vriendelijk aangezicht over zich mogen laten vallen, mogen zien vallen. En daar bidden we u ook vanmiddag om, Heere. Als uw woord weer geopend wordt, gelezen is, gepreekt gaat worden. Of dan de stralen van het leven en van het licht mogen vallen in ons leven. Dat licht verdrijft de duisternis. Dat licht, dat maakt het licht en leven. Heere, versterk zo uw volk en kinderen. En wil harde harten verbreken. En wil ook na ontvangen genade vermanen, vertroosten, bemoedigen, opbouwen. Opdat we werkelijk als straks de paasdagen weer achter ons liggen, paaschristenen zouden zijn. En dat het niet alleen een kwestie is van een paar dagen paasfeest, maar van een leven en van een toekomst in deze wereld waar zoveel dood en ellende is. Wat hebben wij er met elkaar wat van gemaakt, Heere? En wat zijn wij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed? Maar wat hebt u zich ontfermd, o drie enige God? Wij mogen u hartelijk erkennen voor het heilsfeit van Pasen en voor de zegen sindsdien, die ook door de bediening van uw geest mag neerdalen En daar bidden we u om vanmiddag hier in de kerk en bij de mensen thuis. Maar ook dat we die paaszegen morgen zouden ontvangen en mee zouden nemen het leven in. Wij collecteren vandaag voor Israël. En dat heeft betekenis. Die levende Heere wil ook de God van Israël zijn, is de God van Israël. En wil in Christus zich ook over de Joden ontfermen. En wij bidden, Heere, dat ons deputaatschap Israël met zijn contacten in Jeruzalem en in heel Israël een schakeltje zou mogen zijn in uw machtige hand om het volk van de belofte ook te bereiken met de Christus der Schriften aan hun hart. Zodat gans Israël zalig zal worden, zoals er staat bij de apostel. Wij bidden voor allen die Messias belijdende Joden zijn. Heere, zegen ze. Ze hebben het ook niet altijd gemakkelijk in de samenleving in Israël op het moment. En stel ze tot een zegen. En geef ook alle werkers daar vanuit de christelijke kerken behoedzaamheid en tact. En ook wijsheid en lijn en leiding om in de contacten met de Joden te spreken over het grote goed ons geschonken in de Messias, in het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Wij bidden om uw zegen, ook straks over onze gaven. We bidden voor alle die het moeilijk hebben, rouwdragende families, voor het eerst alleen misschien op deze feestdagen, tere wond. En dan mogen we misschien weten dat iemand goed afgestorven is en bij u de Heere thuisgekomen is. Maar het is toch een gemis. U kunt dat aanvoelen als geen ander, Heere. En u hebt gezegd dat u erin in wilt dalen, in mee wilt komen. Zo dat u troost, zoals een mens niet troosten kan. En daar bidden we u om. We bidden om uw zegen voor jongeren en ouderen, voor kinderen. Dat we die bekende geschiedenis van de Emmausgangers mogen verstaan. Ook met het oog op deze tijd en met het oog op ons eigen leven. Gedenk de gevangenen, Heren. Zegen ook de pastorale verzorging achter gevangenisdeuren. Wat is het ook rijk dat de overheid daar ook oog voor heeft en dat er ook uit het midden van onze kerken werkers zijn achter die gevangenisdeuren om de verzoening van de Heere Jezus uit te stallen en uit te nodigen het leven te verliezen aan hem. Dan vergeeft u zonden en dan is er een nieuw begin mogelijk. U bent het leven, Heren, en u geeft het leven, ook aan de grootste misdadiger. Daar spreekt de Bijbel duidelijke talen over. Gedenk alle die noodzakelijke zondagsarbeid moeten doen. We bidden voor mensen die in verzorgcentra zijn, verpleeghuizen, in ziekenhuizen, die mantelzorg behoeven, die voor wie waarneming elke dag gelijk is aan de andere dag. Heren, ontfermt u zich als de schaduwen langer worden en wij misschien zelfs niet meer eens kunnen bidden. Maar als u dan begonnen bent, dan staat er zo rijk dat u in de hemel ook pleitend bidt en biddend pleit voor allen die de uwen zijn. Gedenk ons zo, Heren. Geef genade om u te kennen en om u te dienen. En om ook dienend in de samenleving te staan. Laten we mogen genieten van deze vrije dagen als we vrij mogen zijn. En elkaar ook ontmoeten en misschien mensen te bezoeken die op een bezoekje wachten. En zo ook iets van de praktijk van de godzaligheid in het leven te mogen laten zien. Wil ons leiden in de prediking, op de orgelbank en als koster. Zegen de kerkraad die het opzicht en de leiding heeft over de gemeente. Gedenk alle die met ons meeluisteren, Heren, en leid ons door uw genade. We bidden het in de vergeving van onze zonden. En dat alleen om die voorbeden en dankzegging van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 119. Het negende vers, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En vers 32, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En ook vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis, want de opening van uw woorden zal gewis, gelijk een licht, het donker opdoen klaren. Psalm 119, vers 9, 32 en 65 ter inleiding op de prediking. Wij zingen aansluitend aan de prediking uit Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Psalm 108, vers 1, na het amen van de prediking. De tekst is genomen uit Lucas 24 en daarvan als uitgangspunt de versen 16 en 31. En let u op de tegenstelling in die beide versen. Dus Lucas 24 vers 16, maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En dan vers 31... En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Op een stille landweg buiten Jeruzalem lopen twee vrienden te wandelen op die eerste paasdag. Cleopas en zijn vriend. En als je kijkt naar hun gezichten, dan staan die niet blij. Al is het paasfeest geworden in Jeruzalem. Ze staan somber, die gezichten. Ze praten honderd uit. Er is ook zoveel gepasseerd. Jongens en meisjes, zullen we eens meeluisteren? Jezus, daar hadden ze hun hoop op gevestigd. En het leek zo goed te gaan. Maar hij is gestorven, gekruisigd aan zo'n vloekhout op Goede Vrijdag. Met verbijstering hebben ze het zien gebeuren. Alles zijn ze kwijtgeraakt. Toen konden ze niet meer geloven dat dat nou de Messias is. En dat alles voorbij was. En toen waren er vrouwen die hadden van engelen gehoord dat hij opgestaan was. Maar ze konden het haast ook niet geloven, al vertelden ze het door. En toen zijn ze zelf gaan kijken. Maar inderdaad, het graf was leeg en niet door grafroof, maar iemand had heel netjes de lijkdoeken aan de kant gelegd, opgerold. Het was goed verzorgd, maar hem zagen ze niet. En zo konden deze mensen het ook niet geloven, Cleopas en zijn vriend. Als je gaat getuigen in de gemeente van de levende Christus, mensen, dan krijg je niet gauw mensen mee. Nee, al zijn ze nog zo bijbelvast. Je krijgt ze maar zo niet mee. Ze gingen kijken, deze vrienden ook, maar hem zagen ze niet. Het staat er met nadruk. En zo wandelen die mannen op die dag van de eerste Pasen vanuit Jeruzalem richting Emmaus. En dan voegt zich opeens, toevallig, maar dat zet ik tussen grote aanhalingstekens, een derde wandelaar zich bij hen, de onbekende levende paasvorst. Dat kon in het Oude Oosten, je kon zo makkelijk meewandelen met mensen en dan praten over de dingen die gebeurd waren. Hij gaat het echt Pasen maken voor deze bedroefde discipelen. Maar hij doet dat op een heel bijzondere manier. Zoals ik u heb proberen aan te geven uit de twee tegengestelde teksten. En hij doet dat ook op een heel natuurlijke manier. Vriendschapsevangelisatie zeggen ze tegenwoordig. Nou, de Heer Jezus gaat er ons in voor dat hij nou op die wandeling op de avond van de eerste paasdag evangeliseert. Christus predikt Christus zo dat uiteindelijk aan een paar uur later die beide vrienden geloven. Hij is het. Hij is opgestaan. Hij leeft. En daarom het thema voor de prediking, gemeente. Een leerzame paaswandeling. Drie gedachten. Ten eerste met de leermeester. Dat is de Heer Jezus zelf. Ten tweede aan de hand van het leerboek. Mozes en de profeten. En ten derde voor bedroefde leerlingen. Cleopas en zijn vriend. Ik herhaal. Een leerzame paaswandeling. Met de leermeester. Aan de hand van het leerboek. En voor bedroefde leerlingen. Weet je wat we nou mogen leren eerst, gemeente, uit deze ontmoeting van de Heere, deze onbekende paasvorst met deze twee vrienden? dat hij niet op de weg net buiten Jeruzalem gaat staan en zeggen: ik ben het, ik ben de levende, kijk eens goed, ik ben Jezus. Dat zou het makkelijkste zijn, toch? Dan zouden ze meteen verder kunnen huppelen naar Emmaus. Hij is het toch! Hij doet het niet. Nee, hij komt incognito. Toen prins Willem-Alexander de Elfstedentocht reed, toen deed hij dat niet onder zijn naam Willem-Alexander, want dan zou die man geen leven hebben. Toen heette hij W.A. Graaf van Buren. In Franeker werd hij toch herkend. Hé, hey, dat is de kroonprins. Kijk, de Heer Jezus gaat incognito, omdat het niet gaat omdat hij nou daar in levende lijven voor hen staat, maar hij wil ze binden aan het woord dat duidelijk spreekt over het leven van de Heer Jezus Christus. En ik zei het al in de inleiding, gemeente, als je dan wandelde samen en er kwam een derde die wandelde met je mee, dat werd helemaal niet als inbreuk of hinderlijk ervaren, dat was heel normaal. En dat staat er zo heel nadrukkelijk in onze tekst, in het Grieks zit een sterke uitdrukking, er was een goddelijk vlies voor hun ogen, hun ogen werden dichtgehouden dat zij hem niet herkenden. Dat is een bijzondere aanpak, hè? Van de Allerhoogste, van de Heer. Kijk, je hoort tegenwoordig wel eens, ja, ik zou best wel in Pasen willen geloven, hoor. Ik zou best in Jezus willen geloven. Maar laat hij zich dan eens een keer zien. Ik zou best met kerst willen geloven, maar laat hij zich dan eens een keer zien. Of laat hij nou eens een keer in de ellende van de derde wereld, in de hongersnood, laat hij nou eens een keer wat doen. Nou ja, als de Heer daarop ingegaan was, hè, dan, ik zei het al, dan zouden ze niet meer zo droef kijken, maar dan zouden ze vrolijk huppelen naar Emmaus en zeggen, we hebben hem gezien. Als ze maar gezien hadden, hè, als ze maar getast hadden. En toch gaat de Heer daar niet op in. Dat zou het makkelijkste zijn. Maar dat is niet de oplossing, gemeente. En daarom, hun ogen werden blind gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En dat zie je dus ook bij andere verschijningen. Maria Magdalena, Thomas. Alle hadden dezelfde moeite om de Heere Jezus als de levende te herkennen. Maar je moet de levende Heere ook herkennen uit het woord. Dat zien met de ogen, dat is niet de beste weg. Dat is een hele zwakke weg. Zo wordt het niet altijd Pasen. In de omgang met de Heere wordt het Pasen. Als je luistert naar zijn spreken, naar het woord. Dus niet de korte weg van het zien. Maar we zouden denken de omweg van die moeilijke Bijbel. Ja, en toch is dat niet de moeilijke Bijbel. Dat is het spreken van de Heere zelf. Hebben wij daar misschien ook niet eens wat last van? Dat we zeggen, kreeg ik nou maar eens een goddelijk teken uit de hemel. Kreeg ik nou maar eens zwart op wit op een briefje dat ik erbij hoorde? Was ik nou maar bekeerd zoals Paulus bekeerd is, of die moordenaar aan het kruis, dan wist ik het wel zeker. Hoorde ik maar een stem van binnen zeggen, dit moet je doen, die relatie moet je kiezen, dat werk moet je aannemen en dat werk moet je niet aannemen. Dan wist ik het zeker, dan zou het Pasen worden. We moeten niet wijzer willen zijn dan de Heere. Hij gaat hier namelijk niet de directe weg. Kijk, dat is goed, ik ben het. Hij gaat de indirecte weg. Hij mengt zich al wandelende in het gesprek. Zo is hij echt mens, hè? Ook na zijn opstanding. Hij is echt mens, hij is echt God, maar hij is ook echt mens. En hij doet net of hij een vreemdeling in Jeruzalem is. En hij proeft de situatie. En omdat hij incognito blijft, kan hij dat dus doen heel menselijk, maar toch op een goddelijke manier, om zo te proberen die mensen te maken tot levende getuigen. En dit is natuurlijk een unieke historische situatie, gemeente, maar ik denk dat wij er voor vriendschapsevangelisatie heel veel uit kunnen leren. Je moet natuurlijk naar collega's niet met kritiek op de kerk komen, al zou je misschien best ook eens een kritische noot kunnen noemen. Maar als je met collega's spreekt, ga jij naar de kerk, dan moet je goed van God spreken. Dan moet je goed van de Heer Jezus spreken. En zo mengt de Heer Jezus zich in dit gesprek met die twee vrienden. Wat een zegen, mensen, als we er nog over praten. Het leven is gejaagd. Vroeger gingen de mensen veel meer lopend naar de kerk. In Nunspeet had je vanaf de zeekant allemaal kerkpaden naar de kerk, zo door de velden heen. Ik wil dat niet idealiseren, hoor. Maar als je dan weer terug moest lopen naar je boerderij of naar je huis, dan had je ook rustig de tijd om eens even na te denken over de preek en na te praten over de preek. En dat doen die mannen hier ook. Wel in het donker nog, maar als Jezus er dan bij komt, dan komt er een moment dat hij dat gesprek van die twee mannen naar zich toe trekt. Laten we toch alsjeblieft ook onderling blijven praten over de geestelijke dingen. Dat kun je niet dwingen, dat weet ik wel, dat moet vallen. Maar je moet er ook wel eens voor gaan zitten. Laten die goede gesprekken niet schaars worden. Ook onder jonge mensen. Tussen ouders en kinderen. Afwassen doen we niet meer, want de vaatwasmachine doet het allemaal. Maar ik zei vroeger, toen wij er nog geen een hadden, en ik dan zondags afwaste. Nou, daar kun je met je kinderen heel ongedwongen onder het afwassen door praten, goed over God praten. Dat kun je niet dwingen, ik zeg het nog eens een keer, dat moet vallen. Wat fijn als er zulke gesprekken nog zijn. Ook op huisbezoeken, echte zielengesprekken. Waar de Heere Jezus dan dus zelf bij is, al merk je dat niet. Ze merken ook niet dat de Heere Jezus erbij is, want hij is incognito en toch is hij erbij. En dan stelt hij die vraag, waarom staan jullie gezichten zo somber? Daar heeft hij dus oog voor. Al is die vorst Messias triomferend in het nieuwe leven. Hij is ook echt mens. Hij heeft oog voor de nood van deze mensen. En wat is er eigenlijk aan de hand? Bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem? Heel de stad gonst van het gerucht wat er gebeurd is. En zo neemt Jezus incognito de leiding van het gesprek en de ontmoeting. En trekt als het ware die vragen die op hun hart liggen naar hem toe. Toe, vertel het eens. Wat is er toch eigenlijk aan de hand? En als de Heer Jezus dat geeft, hè, die vraag stelt, dan komen ze opeens open. Mooi is dat, hè? Wat een God, hè? De Heer Jezus had met eerbied gesproken, menselijk zouden we zeggen, wel iets anders aan zijn hoofd. De verheerlijkte vorst Messias. En die gaat op deze donkere vragen van de mannen in om het licht in hun leven te laten stralen. En als hij dan die vragen naar zich toe trekt, dan komt het verdriet naar boven. Dat ze aandacht krijgen van iemand en dat ze hun hart mogen luchten. Ze hadden al hun hoop op Jezus gevestigd, maar nu is hij toch gekruisigd en gestorven. We hoopten zo dat hij het was die Israël verlossen zou, maar het is nu al de derde dag. En ja, die vrouwen die zeiden dat hij opgestaan zou zijn, dat hadden ze van engelen gehoord, boodschappers in het graf. Toen gingen ze kijken, maar hem zagen ze niet. We hoopten zo. Misschien zegt u dat ook wel. Er gebeurden vroeger zulke heerlijke dingen. Misschien bent u vroeger ook wel zo geleid dat je toen stilgezet bent. Dat de Heer je te sterk geworden is. En dat je in die eerste liefde mocht staan, mijn broeder en mijn zuster. Ja, dat kan heel bijzonder zijn. Dan elke preek is voedsel voor je hart. En elke psalm zing je mee op de toonhoogte van de Heilige Geest. En je ziet alles in God en je ontvangt alles uit God. En de Heere werkt door. En je mocht belijdenis doen en je kon van harte ja en amen zeggen op de vragen. En je mocht aan het avondmaal de Heere Jezus ontmoeten die zijn offer toepaste door de Heilige Geest aan je hart. Ja, vroeger, moet je niet idealiseren, hoor. Maar plotseling kunt u minder geloven. Moeite met de levensleiding, tegenslagen, tegenwind. Verachterd in de genade, wat verder bij de Here, bij de levende koning wegkomen te staan. En Jezus die stelt de vraag, wat is er toch eigenlijk aan de hand? En ze horen ervan op en ze kijken ervan op. Nou, ik denk, er staat hier een samenvatting in de tekst, maar dat ze bijzonder een ontmoeting met hem hebben gehad. Een leerzame paaswandeling met de leermeester zelf. Maar die leermeester zelf, die blijft incognito voorlopig. En wat doet hij nou? Hij schuift het leerboek naar voren. Hij houdt dus hun ogen als het ware met een goddelijk vlies bedekt, dat ze hem niet ontdekken, herkennen. Want hij schuift de Bijbel naar voren. Het Oude Testament, Mozes en de profeten. Waarom doet de Heer Jezus dat? Hij is opgestaan, hè? Die opgewekt is wat meer is, die aan de rechterhand van God is, zal Paulus laten getuigen, die ook voor ons bidt. Jezus die is dus begonnen aan de periode dat hij zich onttrekt van de aarde. En tijdens zijn omwandeling al was het echt niet zo dat als je hem zag, dat je dan geloofde. Denk aan al die scharen die wel het brood uit zijn hand wilden ontvangen. Dat hadden ze hem zien doen. Maar toen het kruis kwam, wilden ze niks van hem weten. Hij onttrekt zich. Geloven doe je niet door te zien. Geloven doe je door te horen. En je aan de stem van de Heere toe te vertrouwen. Het woord blijft over, het leerboek. En dat is maar niet een strafboek, een rechtboek van strafrecht, een wetboek van strafrecht. Dat is ook maar geen loden last, hè? Dat woord, ook het Oude Testament. Dat is het levende woord van God. De kerk op aarde, als Jezus straks in de ereplaats bij de Vader is, moet zich houden aan het woord van God. En als je dat doet, dan zul je ook God in zijn woord ontmoeten. Dat zien, dat zal pas op de jongste dag weer zo zijn. Als de Heere, glorie voor zijn heilige naam, zal terugkomen op deze aarde. Dan zal aller oog hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En dan zullen ze hem zien in zijn schoonheid. En zullen ze zelf gekend worden, kinderen van de Heere, zoals hij ze gekend heeft van eeuwigheid af. Maar zover is het nog niet. En in die tussentijd moet je het doen met het leerboek. En dat is niet negatief, maar dat kan een heel leerzame paaswandeling zijn. Ook als de paasdata straks weer achter liggen. Als we catechisatie hebben gehad, ik denk er met genoegen aan terug, catechisanten, we hebben fijne catechisaties gehad, fijne mentoren die zich tot en met hebben ingezet. En ik hoorde zo in de gangen wel eens, als we wat dronken met elkaar, dat er nog nagepraat werd. Of dan kwam er eens een vraag naar over een preek, of over wat op de catechisatie gezegd was. Fijn, nou dat bedoel ik nou. We moeten erover praten met elkaar. En dan mag je best eens miskleunen. Maar daar wil de Heere erbij zijn. Die is er dan al bij. En erin meekomen. Zodat dat leerboek beter voor je open gaat. Want daarvoor geven we catechisatie, niet waar? En daarvoor preken we. Dat leerboek moet veel meer voor je open gaan. Daarom houdt de Heere hun ogen gesloten. Kinderen. Fijn dat jullie er zijn. Hebben jullie ook een kinderbijbel thuis? Wie heeft er een kijkbijbel thuis? Ja, ik zie iemand vingers opsteken. Mooi. Wat doe je nou met een kijkbijbel? Dan kijk je, hè? Ik heb een kleinzoon. Nou, die heeft een kijkbijbel. En bij de plaatjes weet hij al precies wat het verhaal is, de geschiedenis. Mooi, hè? Maar als die groter wordt, dan krijgt hij een kinderbijbel. En als die kan lezen, dan krijgen ze een bijbel waar meer tekst in staat. En onze catechisanten van die volwassen jonge mensen, die geven je niet meer een kijkbijbel. Die kunnen al met de echte bijbel aan het werk. Nou, zo is het geestelijk. Dus de Heere Jezus, die houdt ze niet een kijkbijbel voor. Dat sluit hij af. Ze moeten wel in het geloof op hem zien, maar ze moeten niet onthouden hoe de Heer Jezus er uiterlijk uitzag. Nee, ze moeten leren wie hij is. Nou, en zoals je dus ook als je 15 bent niet meer naar een kijkbijbel kijkt, maar dan de Bijbel zelf leert lezen, zo is het hier geestelijk ook. Daar gaat de Heer Jezus nou mee naartoe. Dat hebben Kleopas en zijn vriend ook gedaan. Die zijn niet bij een kijkbijbel blijven staan. Ze zijn juist verder gekomen. Moet je maar eens meelezen vanaf vers 19. wat ze allemaal niet weten vanuit de Bijbel. Vers 19. En Jezus zeide tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener. Dat hebben ze op de catechisatie geleerd. Die een profeet was. Machtig in werken en woorden. Voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem hebben overgeleverd om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Precies vanuit de schrift. Maar nu is het al de derde dag vandaag sinds deze dingen gebeurd zijn. De derde dag, de dag van de opstanding. Ze zijn gepokt en gemazeld in het woord, het Oude Testament hoor. Van de Heere. Maar nu hebben sommige vrouwen ons uit ons midden ons versteld laten staan. Toen zij zijn lichaam niet vonden. Nou, er ging er nog geen lichtje op. Nou, ze zijn dus erg bijbelvast. Erg bijbelvast. Alle heilsfeiten die kennen ze, die zetten ze op een rijtje. Mooi hè, dat laat de Heere Jezus ze nou eerst zeggen. Daar kun je dus ook nog iets uit leren voor het huisbezoek, broeders en dominee. Daar kun je ook nog iets uit leren voor het pastorale bezoek. Alle feiten op een rijtje. Wat is dat al veel? Als ik jou nou eens zou vragen, vertel mij nou eens de levensloop van de Heer Jezus. Zou je dan de staten van de vernedering en van de verhoging zo op kunnen noemen? Wat zou het een zegen zijn als de catechisatie zo gezegend was, gemeente. Zou er dan geen paasleven komen? Weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Als die dus in hun hart heeft gekeken. Dan zegt de Heer Jezus in vers 25 tegen hen. O onverstandigen en tragen van hart. Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. De Heer Jezus die zegt niet dat het aan de Heere ligt. De Heer Jezus die zegt niet dat het voor hen niet kan. Maar de Heer Jezus zegt dat ze naar zichzelf moeten kijken. Als je nog in het donker loopt, moet je niet God de schuld geven, moet je naar jezelf kijken. Als je de dingen uit de Bijbel zo weet op te lepelen met je verstand. Maar dat is niet genoeg, het moet niet hier zitten. Ja, dat is heel belangrijk dat je kennis hebt. Het moet hier zitten, dan wil de Heilige Geest het brengen. Wat is daarvoor nodig? Overgave aan de Heer. Je mag je er ook aan toevertrouwen. En ja, dan geef je dus iets uit handen. Dan geef je jezelf eigenlijk uit handen. En kijk, als de Heer Jezus nou op de hoek van de straat had gezegd, zie je niet, ik ben het. Dan hadden ze gezegd, oh ja, ja, hij is het nou met zijn verstand. Nee, Jezus wil ze leren om zichzelf nou te verliezen aan hem. En aan het woord van God. En mensen, als we dat mogen kennen, dat is zo'n zalig verlies. Want dan leer je dat je zondaar bent voor God. Maar dan leer je ook dat de kracht van het bloed je zonde verzoent en je leven vernieuwt. En dat je nooit door die uitgestoken, doorboorde handen van de Heere Jezus die naar je toegestoken zijn, zakt. Hoe zwaar je je ook kent vanwege de zonde en hoe je het ook verdorven hebt voor God. Wat een God, hè? Je mag je toevertrouwen. Daar aarzelen wij in. Want dan verlies je de voeten onder de grond, nietwaar? Nou, als je nou eens een keer brand hebt, hè? Er was laatst een brand in Veenendaal. Van heb ik jou daar? Gelukkig waren er geen mensen in het pand. Maar als er wel mensen naar het dak gevlucht waren, dan komt de brand weer met zo'n springkussen. En ja, dan voel je het al aankomen, hè? Wil je je leven eraf brengen, dan moet je springen! Ja, dat doet niemand. Behalve als het te heet onder je voeten wordt. Kijk, en dan kun je nog misspringen op zo'n springkussen. Geloven is nou, nou springen is misschien niet een goed woord. Maar wel die grond onder je voeten kwijtraken. En je toevertrouwen aan de uitgestoken handen van de Heere. En dan spring je nooit naast, dan val je nooit naast. Want Hij heeft dat alles verzoend. Wat een wonder, hè? En dan zegt de Heer Jezus, moest de Christus dit niet lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de schrift over hem geschreven was. Jongens en meisjes, en nu heb ik een opgave voor jullie bij deze tekst. Het huiswerk, het verantwoorde huiswerk op de zondag. Zie het maar als een verlenging van de catechisatie. Of als een voorbereiding op de catechisatie. Als je een HSV thuis hebt, of ook een gewone statenvertaling, daar staat het ook in. Bij deze tekst, en Jezus begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Daar staan heel veel bijbelteksten aangehaald uit het Oude Testament. En nu is het een mooie opgave voor jullie. Vanmiddag, vanavond of morgen, om nou al die teksten die daar staan op te zoeken en dan precies te proberen te zeggen hoe die tekst betrekking heeft op de Heer Jezus. Spreken we dat af? En dan lever je, als je klaar bent, je briefje maar in mijn postvakje. Dan zal ik zien wat je ervan gemaakt hebt. En weet je, als je dat nou echt goed doet, hè, dan sta je er versteld van hoe de Heere Jezus in het Oude Testament al bedoeld wordt. Heel wat tekst. Dus Christus preekt Christus uit het Oude Testament. En daar ben je voorlopig niet uitgepreekt. En al die stukjes bij elkaar, dat doet de Heere Jezus eigenlijk. Dat is eigenlijk een legpuzzel, hè. Nou, als je al die stukjes los hebt, ja, dan is het een wirwar, dan is het een rommeltje, een chaos. Maar als je nu al die stukjes van die puzzel bij elkaar precies legt waar ze horen te liggen, dan krijg je een prachtig mooie foto van je moeder of van je koningin. Of ja, ik mag niet zeggen van de Heere Jezus, want we moeten een beetje voorzichtig zijn met de afbeeldingen van de Heere Jezus. Maar als je nou bij dat vers wat ik net zeg, vers 26 uit de tekst. Als je al die puzzelstukjes uit het Oude Testament zo netjes naast elkaar legt. Weet je wie je dan ziet? Dan zie je de Heere Jezus. Dan zie je de Heere Jezus. Dan kijk je recht in het gezicht van de Heere Jezus. En weet je, dan zeg je, ben u zo mooi? Ben u zo lief? Ben u zo dichtbij? U bent God, maar u komt zo dichtbij. Wat zal dat wat geweest zijn voor Kleopas en zijn vriend? De paasgetuige incognito, die preekt Christus vanuit het Oude Testament. En ze hadden nog nooit zo'n mooie Christuspreek gehoord. Wonderlijk, hè? Wat een God. Kijk, als Christus het woord aan ons hart gaat toepassen. En wij mogen ons verliezen aan de Heere Jezus. Dan komt hij zo dichtbij. Dan kun je de armen om zijn nek leggen als het ware. Dan kun je zeggen, Heere Jezus, wat bent u lief. Wilt u me nooit meer loslaten. Want buiten u, dan is het zo donker in de wereld. En buiten u bedoel ik God niet. En buiten u, dan leef ik in mijn zonde. Buiten u moet ik eeuwig omkomen. Maar in en om u mag ik een paaschristen zijn. Mag ik een paasgetuige zijn. Nou, die puzzel moet je maken, kinderen. Mag je maken vanuit dit Bijbelse hoofdstuk. Een gezegende paaswandeling. Met de leermeester zelf aan de hand van de Bijbel. En tenslotte voor bedroefde discipelen. Ze komen in Emmaus aan. Het is er altijd om 6:30 donker. Dus het zal ongeveer tussen 6:30 en 7:30 geweest zijn dat ze in Emmaus aankwamen. En dan is de gastvrijheid in het Oude Oosten zo. Je gaat niet verder. Want je kunt gerust met ons mee eten. En je kunt ook blijven slapen. Zo gaat het daar in die tijd. En de Heere doet dat. Hij doet eerst alsof hij doorgaat. Maar toen gaat hij toch met hen naar binnen. En dan staat er zo mooi. Om bij hen te blijven. Mooi, hè? Want hij gaat zometeen lichamelijk weg. Maar hij blijft toch in dat huis van Emmaüs. En dan gaan ze eten. En dan vraagt de Heere een zegen en dan breekt de Heere het brood en dan deelt hij het. En dan geldt die andere tekst. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Hé, dat is de Heer Jezus zelf. Dat is de levende Christus. Het is de Heere. De Heere gunde ze even een blik. Misschien, ja, hoe is dat nou geweest, hè? Als je het schilderij van Rembrandt ziet, dan zie je als de Heer Jezus dan bij die Emmausgangers het brood breekt, dat er een wond in zijn hand zit, hè? Hebben ze het daaraan gezien? Hebben ze het misschien toch als een gestalte gezien? Ach, gemeente, laten we het er maar niet over filosoferen. De Heilige Geest, die geeft een blik op hem, dat je zegt, u bent mijn bloedbruidegom. U bent mijn schuldovernemende borg. U bent de overwinnaar. U bent mijn Heere en zaligmaker. U bent mijn levende koning. Dat is misschien zo genoten en zo toegesloten. Maar het werkt wat uit in hun leven. Ze worden opeens paasgetuigen. Ze zeggen tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons onderweg de Heilige Schrift opende? Brandende harten. Ja, mooi, hè. Niet het zien van zijn gezicht, maar het werk van zijn geest, van zijn levende geest in hun hart. En daar zijn de drie dingen eigenlijk, zo valt het derde punt in drie puntjes uiteen. Blijde herkenning. Zoals je iemand na lange tijd weer ziet, wel misschien wat verouderd, maar oh, ben jij het? Ja, ik ben het. Nou, blijde herkenning. Het weerzien na lange tijd. Prachtig is dat geweest. Herkenning vanuit de schrift dus. En misschien zelfs wel bij het avondmaal in het breken van het brood. En kijk, dan is de Heer Jezus lichamelijk wel weg. Maar die vreugde blijft, want die zit in het hart. En dan is er ook een sterke begeerte om verder te komen in het leven van het geloof. Om dieper ingeleid te worden in de omgang met de levende Heere. Dan zegt u met de bruid uit het Hooglied, zet mij als een zegel op uw hart. En zet mij toch als een zegel op uw arm, Heere. Begeerte om het woord te horen, mensen. Als je werkelijk Pasen hebt gevierd, dan kom je ook onder het woord. En dan raak je nooit uitgepreekt over het woord. En je raakt nooit uitgegeten, al ben je verzadigd. Je raakt nooit uitgegeten door het woord dat de Heere aanreikt. En dan leer je ook steeds meer over de genade en over de kennis van de Heere Jezus Christus. Dan word je steeds dieper ingeleid over wie de Heere is en wat de Heere doet. En kijk, dan krijg je zo'n activiteit. Vind ik ook een hele mooie trek, hè. Tegen Jezus zeiden ze, u moet niet verder gaan hoor, want de avond daalt. Maar zij gaan op datzelfde moment nog weer terug naar Jeruzalem. Want ze moeten het vertellen. Dat is nu iets van brandende hart. Ze zijn levende paasgetuigen. Ze moeten terug om het te vertellen. En ze gaan ervan getuigen. En dan is het ook mooi dat als ze daar komen, dat ze het in Jeruzalem ook al weten. En ze hebben zichzelf en samen verwonderd over dat wonder van de Heer Jezus, een levende koning. Dus het zit helemaal niet in het wel of niet hebben gezien van de Heer Jezus lichamelijk. Want dat is maar buitenkant. Al aanbidden we ook zijn lichaam, dat het offer gebracht heeft. Maar het zit hem aan de binnenkant. De binnenkant van de Heer Jezus, bewogen met verloren zondaren. En vol van liefde tot zijn kinderen, voor altijd. En als dat in je hart is aangeraakt en als dat door de Heilige Geest is toegepast, mensen, dan word je een ander mens van. En als u misschien laks bent en lauw en eigenlijk, ja, je consumeert zondags één preek, maar door de week merk je aan u eigenlijk niet aan jou dat je een kind van God bent. Dan moet je je misschien eerlijk afvragen, ben ik wel een kind van God? Is de Heere wel met me begonnen? Of is het allemaal maar inbeelding? Is het allemaal maar buitenkant? Of alleen maar verstandswerk? zo erg zijn. Hè? Maar als die vonk van de genade gelegd is in je hart. En die mag branden. Dat is verdiend door Christus. Dat is gegeven door de Heilige Geest. En dat gaat weer naar God uit. Naar God terug. Nou mensen, dan gaat er wat voor je uit op tweede paasdag en op derde paasdag, om het zomaar te zeggen. Als dan de kerk de wereld ingaat, dan komen er levende paasgetuigen. Moet je nou toch eens horen. De Heere leeft en hij heeft ons wat te zeggen. Dan zijn we niet meer koud als een steen. En dan staan onze gezichten niet meer bedroefd. Al kunnen we best droefheid over de overblijvende zonde hebben. Maar dan zijn we blij. Dankbaar over de genade en verblijd in de Heere. Dan lopen we terug van Emmaus naar Jeruzalem als levende getuigen van de Heere. En dan laat de Heere ons echt niet in de kou staan als het een keer moeilijk is. Maar dan zal de Heere ons geven wat we nodig hebben. De Heilige Geest zal de woorden in je mond leggen om een goed getuigenis van de Heere te geven. En als je dat goede getuigenis van de Heere mag geven, gemeente, dan preek je eigenlijk ook voor jezelf. Want dat heeft altijd een weerslag ook op het leven van het geloof. De Heere komt uit hun gezicht weg. En hij blijft toch. Mooi, hè? Dat is de krachtige werking van zijn Heilige Geest. Die in onze harten een vuur ontsteekt. Paasfeest. Paasleven. Ook naar de paasdatum. Met een hart dat leeg gemaakt is van zichzelf en gevuld is met de barmhartigheid van deze levende koning, tot eer van hem en tot een getuigenis voor de naaste. En daarom, mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wat een wonder. Emmausgangers bedroefd, maar toen het donker werd in de natuur, blij in de Heren. En met een volle vaart keerden ze terug naar de gemeenschap in Jeruzalem. Hoor nou toch eens, de Heren is waarlijk opgestaan. Dat weten wij ook al. Hij is van Simon gezien. Wat een wonder, Heren. Wat een bereidwillige borg bent u. Om zo'n langmoedigheid, zo'n geduld te hebben met mensen die het maar niet kunnen geloven. En ze te binden aan het woord. Zo dat dat woord in zijn diepte open gaat in ons leven. En we ons mogen toevertrouwen aan dat woord. Dan verliezen we de grond in onszelf. Maar dan gronden we in het volbrachte werk van u de Heere. Heere, dat is zo zalig. Dat is zo goed. En dat maakt zo gunnend. Ook naar anderen toe. Wij bidden, Heere, over uw mensen bij wie het verstandswerk is. Wilt leren door uw geest en gehoorzaamheid aan uw woord. Om het over te geven aan de Heere. Om zichzelf kwijt te raken aan de Heere. En dan zo helemaal de midden in te komen staan. En wilt u met alle die uw volk en kinderen zijn. Ook dat stuk gehoorzaamheid geven aan het leerboek. En u preekt de Christus uit het Oude Testament. En wij hebben het Nieuwe Testament er ook bij gekregen. We zijn nog verder gekomen. Meer rijkdom, meer veelkleurige genade over de persoon en het werk van de Heer Jezus. Heren, wat wordt zalig worden, dan gemakkelijk. En wat wordt verloren gaan, dan moeilijk. Maar wat zal het ook erg zijn als wij ongehoorzaam blijven aan het leerboek. O God, bewaar ons daarvoor. En wat zal het zalig zijn om hem eenmaal van aangezicht tot aangezicht te mogen zien en groot maken. En in die tussentijd uit het geloven te mogen leven. En een levende getuige van u te zijn. We bidden voor het evangelisatiewerk. Heren, we hebben een gezegende evangelisatieouderling en een commissie. Maar we moeten het niet overlaten aan instanties. Als wij zelf genade kennen, dan zullen we evangelisten zijn. En dat geeft de drijf van uw Heilige Geest, o God. En dat geeft zoveel mogelijkheden om dan door te geven het diepste van ons bestaan, deze God te kennen, want dat is eeuwig leven. Heere, zegent u zo onze gemeente. Jeugd, kinderen, ook als we bij het opgroeien misschien wel eens vragen hebben bij uw woord, laten we die alsjeblieft ook stellen op de catechisatie of thuis. Maar ook vanuit de bereidwilligheid om gehoorzaam te zijn aan het leerboek en zo ook ons gewonnen te geven aan u, de Heere. Heere, wij bidden voor de voortgang van uw werk, ook in Nederland. Waar zoveel kerken gesloten worden, o God, ontfermt u zich nog over onze samenleving en over zoveel ongelukkige mensen. En dat uw kinderen doorzichtig mochten zijn tot op de verzoening in de Heere Jezus Christus en de nodiging tot de gemeenschap met God de Vader. Heren, wij danken u dat we morgen nog een tweede paasdag hebben. Breng ons dan ook weer gezamenlijk hier om ook opnieuw te mogen luisteren naar uw woord en ons te verwonderen over uw goedheid. Zegen ons ook verder deze avond, ook in de ontmoeting met elkaar. Vergeef ons onze zonden en zegen uw goede gaven, u ter eer en ons tot verwondering. Dat bidden we uit genade om uzelfs wil. Amen. Er wordt gecollecteerd in de eerste rondgang voor de kerk en in de tweede rondgang voor Israël en bij de uitgang voor het bouwfonds. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 138 het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, u dank bewijzen. Psalm 138, vers 1. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.